Israël een lastige steen voor volkeren en in het bijzonder voor het kerkvolk? Het is mij gevraagd om meneer Schaap om aan te sluiten bij de actualiteit en zoveel mogelijk te proberen vanuit de schrift in te spreken op hetgeen wat zich de laatste maanden heeft aangediend in deze wereld en ook in ons vaderland. Ik dacht dat ik niet beter kon aansluiten bij de actualiteit dan door een recent nummer uit de Waarheidsvriend mee te nemen, waarbij een kort verslag is weergegeven, over de lezing en discussie die er was bij een SGP-bijeenkomst in de Driestad te Gouda, waarbij dokter-ingenieur Van der Graaf het in de ogen van veel mensen heeft bestoken om te zeggen dat waarschijnlijk een oplossing voor het huidige conflict in het Midden-Oosten zou kunnen zijn dat wij streven naar zowel een Joodse als naar een Palestijnse staat. Natuurlijk is de vertegenwoordiger van Christenen voor Israël over hem heen gerold en vele anderen ook. Toch sta ik niet helemaal afwijzend tegenover wat Van der Graaf heeft gezegd. En wel om de volgende reden. En dan komt dubbele punt, de inleiding die ik vanavond voor u hoop te houden. Allereerst willen we ingaan op hetgeen wat er gezegd is. Onder andere zegt Van der Graaf: Gods beloften aan Israël, die beloften zijn echter wel geestelijk van aard. Moet ik nog eens herhalen wat ik niet aflatend uit overtuiging heb gezegd, namelijk dat met de terugkeer van de Joden naar het land van de vaderen de landsbelofte van Genesis 17 vers 8 weer in vervulling ging. Er is geen ander volk dat zijn land heeft gekregen op de wijze van een belofte, zei ooit David Ben-Gurion. Dit citaat brengt ons midden in de problematiek waar we in zitten tot de dag van vandaag toe. Hij zegt namelijk enerzijds, de beloften zijn geestelijk. En in één adem door voegt hij eraan toe, maar ik heb al heel vaak gezegd dat wat in Genesis 17 staat over de letterlijke vervulling van de belofte aan Abraham, namelijk dat hij en zijn zaad het land zullen beërven, dat dat staande blijft. Dus aan de ene kant zegt hij, de beloften zijn geestelijk, aan de andere kant, ja, het gaat toch letterlijk vervuld worden. En daar moeten we nou een keer van af, denk ik. Liever gezegd, we moeten terugkeren tot hetgeen wat in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis normaal was. Dat je de Bijbel las, zoals die zich aandient, natuurlijk en daarna ook geestelijk. 1 Korinthe 15. Natuurlijk is eerst, daarna het geestelijke. En met die gedachte gewapend gaan we naar Genesis 15. Ook een tekst waar Van der Graaf naar had kunnen verwijzen. Ik zal vanavond heel wat Bijbelteksten noemen. Misschien is het goed als u de lezing aandachtig wilt volgen om niet alle teksten mee op te zoeken, want dan raakt u misschien de draad kwijt en dat u het later nog eens op de band beluistert of alleen nu de teksten opschrijft, want we zullen heel wat Bijbelgedeelten kort doorwandelen. In Genesis 15 vers 18, daar wordt die belofte aan Abraham nog gedetailleerder aan hem meegedeeld. Te dienzelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham zeggend, aan uw zaad heb ik dit land gegeven van de rivier van Egypte af tot aan die grote rivier, de rivier Frat. Daar staat dus dat Israël het land zal krijgen vanaf de Nijl tot de Eufraat. Ik weet wel dat moderne theologen begonnen zijn met de rivier van Egypte te verklaren tot de beek Wadi al-Arish, een soort grensbeekje ergens in de knik tussen Israël en Egypte. Maar de oudste Joodse uitleg is altijd al geweest, dit is de Nijl, de rivier van Egypte. Dus het beloofde land is niet alleen maar het huidige land ongeveer, inclusief Gazastrook, Westbank, de Negev, maar de Sinaï en een deel van het huidige Egypte en een groot deel van de Libanon, Syrië en wat nu Saoedi-Arabië heet. Dat is de belofte aan Abraham. Daarbij sluit zich direct aan hetgeen wat de profeet Jesaja in hoofdstuk 19 mag optekenen door de inspiratie van de Heilige Geest, als hij gaat spreken over een verbond wat zich in de toekomst zal voltrekken bij God vandaan tussen Israël en de Here, maar ook tussen Egypte en Assyrië en de Here. We lezen in Jesaja 19. Ten dien dagen zal Israël de derde wezen met de Egyptenaren en met de Assyriërs. Een zegen in het midden van het land. Je mag ook lezen in het midden van de aarde. Zoals u wellicht weet is het woord voor land, ha'aretz, ook soms vertaald met aarde en andersom. Dus Israël een zegen in het midden van de aarde en aan de andere kant Egypte en Assyrië, die in die zegen zullen delen. Want de Heere der Heerscharen zal hen zegen, zeggend: gezegend zijn mijn volk de Egyptenaren. Dus niet Israël, maar mijn volk de Egyptenaren. En de Assyriërs het werk mijner handen. En Israël mijn erfdeel. Ik was ooit een keer op een luchthaven toen ik aangesproken werd door een Egyptenaar uit de Soedan. En we hadden binnen 5 minuten een gesprek over deze tekst. Want hij vroeg mij, toen ik had bekendgemaakt dat ik de Heer Jezus Christus trachtte te volgen: weet u dat in Jesaja staat dat Egypte eenmaal Gods volk zal worden? Ik zei: ja, dat weet ik, dat heb ik al eens gelezen in Jesaja 19. Toen hebben we daar zeker een uur, terwijl we wachten op ons vliegtuig, over gesproken. En hij vertelde dat veel christenen in de Soedan, Koptische christenen met name, bij deze tekst zijn gaan leven in de laatste decennia, omdat hier een belofte ligt voor de oplossing van het gigantische conflict in het Midden-Oosten. God zal blijkbaar het conflict zelf zo gaan oplossen dat Israël te midden van Egypte en Assyrië een erfdeel des Heren zal zijn, waarbij de zegen vanuit Israël ook het deel zal zijn van de volken eromheen. Ik zou in dat verband u vast Psalm 87, die we straks hopen te zingen, willen laten horen, maar dan niet al zingend, maar u voorlezen wat er staat in vers 2. U heeft die psalm natuurlijk al heel vaak gezongen. Psalm 87, in het tweede vers, in de berijmde versie: men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. Ik zie Rahab en ik zie Babel tot uw eer, bij hen geteld die mijne grootheid zingen. Rahab, dat is de naam van de zwarte engelenvorst, die de schutsengel is, maar dan de zwarte schutsengel van Egypte. Jesaja spreekt over Rahab en dan heeft hij het over Egypte. Jesaja vertelt dat God ooit Israël uit de klauwen van Rahab verlost heeft en die engel heeft neergehouden toen hij Israël uit Egypte verloste. Jesaja 59, meen ik. En Babel staat hier voor dat Mesopotamische, Assyrisch, Babylonische gebied, waar nu Saddam Hussein nog de scepter zwaait en deels ook Iran zich bevindt. Ook hier weer dezelfde gedachte dus: Israël in het midden met als centrum Jeruzalem, en aan de andere kant Rahab, Egypte en Assyrië, het verdere oosten, waar ook grote dingen van God en van Jeruzalem gezegd zullen worden. Dat is de toekomst die God belooft aan deze wereld. Zalig hij die in Christus Jezus deze toekomst verwacht. Want Satan zal steeds meer als de grote hinderaar, wat zijn naam betekent, proberen juist de kern van dat gebied Jeruzalem te claimen in zijn chaotiserende, narcotiserende werking vanwege Zacharia 12. In Zacharia 12, daar wordt dan beschreven wat ik straks in het begin al noemde, dat Jeruzalem gesteld zal worden tot een drinkschaal der zwijmeling voor alle volken rondom. En dan staat er in vers 3: en het zal ten diendaag geschieden dat ik Jeruzalem stellen zal tot een lastige steen voor alle volken. Dus 2 beelden, een drinkschaal der zwijmeling en een lastige steen. En het is heel opmerkelijk dat als je die teksten goed leest, dan staat er dus dat die drinkschaal der zwijmeling zal zijn voor de volken rondom. Dus wat nu dan de Arabische volkeren zijn. En dat die lastige steen een profetie is voor de houding van de wereld, voor alle volken. Het is natuurlijk de laatste decennia vaak opgemerkt dat sinds 1948 er steeds meer een toespitsing ontstaat die ons deze tekst helder doet oplichten als we de krant lezen en de media volgen die ons over het wereldgebeuren vertellen. Ik weet nog goed dat een jaar of 15 geleden een politicus tegen me zei dat als je tegenwoordig ambassadeur wordt in Ecuador of ergens in een klein staatje in Azië of Afrika, dat je eerst uitvoerig op de hoogte moet stellen van de politiek, met name in de richting van Israël. Omdat elk land van de wereld een politieke visie moet hebben op Israël. En inmiddels is dat sinds 15 jaar natuurlijk alleen nog maar veel meer noodzakelijk gebleken. Israël is steeds meer het middelpunt en Jeruzalem met name de lastige steen voor de volkeren. Er staat in de tekst dat de volkeren zich daarmee zullen beladen. Je zou ook kunnen vertalen, ze zullen zich eraan vertillen. Ze zullen zich eraan vertillen. Die steen is te zwaar. Niemand kan die tillen. Dat zal de Messias van Israël, Jezus Christus, doen bij zijn wederkomst. Waarover straks meer. Maar nogmaals, voor de volkeren in het algemeen een lastige steen, maar in het bijzonder voor de volken eromheen een soort narcosewerking. Een drinkschaal der zwijmering. Een beroemde Bijbelverklaring zegt, het is een grote schaal, zo groot dat al die volkeren eruit kunnen drinken. En zij bewerkt een soort vergiftiging van het denken. De mensen raken onder een soort narcose. Het is alsof ze onder drugs lopen en denken. En dat zie je vandaag de dag gebeuren natuurlijk bij de leiders in de Arabische wereld, in het bijzonder bij een man als Osama bin Laden, maar ook alle anderen die als volkeren rondom Israël die drinkschaal op het ogenblik aan het drinken zijn. Ze kunnen niet normaal meer denken over Israël en over de mensen met name in Israël en in het bijzonder in Jeruzalem. Zij kunnen alleen maar vanuit de satanisch geïnfiltreerde en vergiftiging denken van de haat. In dat licht moeten we ook de gebeurtenis van 11 september jongstleden zien. Toen de Twin Towers in New York bij die vreselijke aanslag naar beneden kwamen. Ik bedoel in het licht van Israël. Het was nog geen 2 dagen na de aanslag. Nee, dat weet ik niet precies meer. Ik dacht binnen een week na de aanslag dat Osama bin Laden via een Egyptische zender verklaarde dat hij niet zal rusten voordat de Palestijnen het land in bezit hebben. Dus het gaat niet om Amerika, het gaat om het land. Het gaat om Israël en bijzonder om Jeruzalem. En Osama bin Laden heeft gezworen bij Allah, zoals hij letterlijk zei, dat hij niet zal rusten voordat de Palestijnen het land hebben. De Palestijnen zijn dus een soort speelbal, een soort instrument in de handen van Osama bin Laden en van andere Arabische leiders om Jeruzalem en Israël te benauwen. Dat zien we ook in de aanslagen van de afgelopen weken weer, waar we ook weer van weten dat daar organisaties achter zitten die banden heeft met Iran en met Irak enzovoorts. Hoe komt dat toch? Dat de Palestijnen zich laten misbruiken om de doornen en de prikkels te zijn voor Israël. Want eigenlijk kun je de Palestijnen geen volk noemen, laten we eerlijk zijn, het is geen volk. Het is een verzameling van Arabieren die daar voor een deel pas zijn gaan wonen sinds zo'n 50, 60 jaar. Ik heb in Israël vaak rondgekeken, dat weet u, en het is me meermalen opgevallen dat je, als je met Palestijnen, met Arabieren praat, die daar wonen, dat ze niet kunnen vertellen dat een grootvader in Israël woont. Of gewoond heeft. Maar ze kwamen uit Jordanië, of ze kwamen uit Jemen, of ze kwamen ergens anders vandaan. Het is een verzameling van mensen die overgebleven zijn, achtergebleven in de omringende landen en in het gebied van Israël zelf. Het lijkt wel alsof het eenzelfde soort losvaste verzameling is als in het Richterentijd. Ik wil u graag meenemen naar Richteren 2. En daarmee proberen een antwoord te geven op de vraag hoe het toch komt dat de Palestijnen zich laten misbruiken door de nazaten van Esau om Israël tot doornen en prikkelen te zijn. In Richteren 2 wordt ons beschreven in het eerste vers dat de engel des Heren naar Bochim opwaarts gaat. En Bochim is naar alle waarschijnlijkheid hetzelfde als Shiloh. Shiloh, de plaats waar Jozua de ark liet neerzetten en waar het eerste heiligdom gebouwd werd wat Israël had, en de eerste plaats waar de tabernakel binnen het beloofde land werd opgericht. Hetzelfde Shiloh herkent u van de geschiedenis van Eli en Hanna en nog meer wat daar gebeurd is. Eeuwenlang is dat de plaats geweest waar God in het bijzonder gediend werd. Die plaats Shiloh die heeft de bijnaam gekregen Bochim, dat wil zeggen wenende, om de volgende reden. De engel des Heren kwam dus naar Bochim en zegt tegen de verzameling van Israël daar: ik heb u uit Egypte opgevoerd en u gebracht in het land dat ik uw vaders gezworen heb, en gezegd: ik zal mijn verbond met u niet verbreken in eeuwigheid. En u aangaande, gij zult geen verbond maken met de inwoners van dit land. De inwoners van dit land, dat waren dus blijkbaar ook heidenen die achtergebleven waren. En hun altaren zult ge afbreken, maar gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest. Daarom, waarom hebt gij dit gedaan? God kan ook wel eens een keer waarom zeggen, hè? Waarom? Waarom hebt ge zo zwaar gezondigd, Israël? En dan komt er een daarom van God. Daarom, zegt de Heere, heb ik ook gezegd: ik zal hen voor uw aangezicht niet uitdrijven. Wie? Die verspreide heidense inwoners die achtergebleven waren. Ik zal hen niet uitdrijven. Maar zij zullen u aan de zijden zijn. En hun goden zullen u tot een strik zijn. Die uitdrukking, zij zullen u aan de zijden zijn, is een verkorting van de volledige Hebreeuwse uitdrukking die wij in Numeri 33 vers 45 vinden. In Numeri 33 vers 45 komt diezelfde uitdrukking voor, maar dan volledig, zonder dus de verkorting. En dan lezen we: maar indien gij de inwoners des lands niet voor uw aangezicht uit de bezitting zult verdrijven, zo zal het geschieden dat die gij van hen zult laten overblijven tot doornen zullen zijn in uw ogen en tot prikkelen in uw zijden. En u zullen benauwen op het land waarin gij woont. En het zal geschieden dat ik u zal doen, gelijk als ik hun dacht te doen. Dus hier vinden we die uitdrukking volledig, die in Richteren 2 door de engel des Heren wordt gebruikt om Israël ernstig te vermanen en de toon te zetten voor de toekomende eeuwen. De inwoners die achtergebleven zijn, die zich tussen Israël in bevinden, zijn tot doornen in het vlees van Israël. Wellicht dat ook Paulus, als hij spreekt over de doorn in zijn vlees, gedacht heeft aan deze tekst. Maar dat terzijde. Eigenlijk kun je zeggen dat de Heer hier verklaart dat zolang Israël zich niet bekeert tot de enige ware God, waarvan ze zo uitdrukkelijk al eeuwenlang belijden: Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, hoor Israël, de Heer uw God is een enige Heer. Zolang zij zich niet tot die enige Heer bekeren op de wijze die God wil, namelijk door tot Christus Jezus te komen en hem aan te nemen als hun verlosser, tot zolang blijven dus de inwoners van Israël, de heidense inwoners, tot doornen en prikkelen voor Israël. En dat zien we vandaag gebeuren. Dit probleem wordt niet opgelost door Peres of door Sharon, niet door de president van Amerika of het Verenigd Europa. Dit probleem is te lastig. Dat is een lastige steen. Dit probleem zal door de Heer Jezus Christus zelf opgelost worden bij zijn wederkomst. Want tot die dag zal Israël zich vermengen met de afgoderij van de volkeren. en zal zich niet keren tegen de afgoderij van de inwoners van het land die tussen en in verkeren. En wel een bijzonder zal dat gebeuren in de laatste jaarweek van de geschiedenis voor de wederkomst van Christus, als de antichrist geopenbaard zal worden en Jezus aankondigt met grote smart dat te Jeruzalem, juist daar, de gruwel der verwoesting zal worden opgericht. Zal er ooit een afzichtelijker afgoderij denkbaar zijn van het volk Israël, als ze zich zullen laten inkapselen, narcotiseren door de Satan, om een antichrist te volgen en te dienen en zijn beeld te aanbidden? Zegt er Jezus nog: op een plaats zal dat beeld staan, die gruwel der verwoesting, waar het niet behoort. Namelijk precies die plek waar Psalm 87 over spreekt. Hamakom, de plaats waar God wil wonen tot in eeuwigheid. De plaats waar zijn rust is. Daar mag geen afgodsbeeld rusten. Laten we ons geen illusies maken, mensen, dat wij in de krant vandaag en morgen zullen lezen dat het probleem in het Midden-Oosten aan een oplossing toe is en dat mensen in staat zullen zijn die steen te tillen. De antichrist zal straks de schijn opwekken dat hij zich niet vertilt aan deze steen. En ik zal die schijn 7 jaren mee hebben. In ieder geval 3,5 jaar. Dit over het misbruik wat de Arabieren maken van de inwoners van Israël die niet Israëliet zijn. We vinden oude wortels, al in Richteren 2, door heel de geschiedenis van Israël heen. En wat is het opmerkelijke? De engel des Heren die dat oordeel aankondigt over Israël, die zegt dan daarbij: en het geschiedde als de engel des Heren deze woorden tot alle kinderen Israëls gesproken had. Die engel zegt dan niet, dat zeg ik niet goed. Israël reageert, moet ik zeggen. Dus als die engel gesproken heeft, dan reageert Israël. En wat staat er dan? En als die engel gesproken had, zo hief het volk zijn stem op en weende. En daarom noemde men de plaats waar men stond Bochim. Wenende. En Rachel is blijven wenen. In Jeruzalem, in Haifa, in Afula, in alle plaatsen waar de Joden wonen. Hoeveel moeders wenen we niet om hun kinderen die niet meer zijn? Opmerkelijk, Shiloh, de eerste plaats waar Israël de Heere diende na de binnentreden van het beloofde land. Reeds daar werd het oordeel aangezegd van de wenende Rachel als beeld van Israël der eeuwen. Overigens is het ook opmerkelijk dat Shiloh staat op de Westbank, wat nu de Westbank genoemd wordt. Ik ben geen Rooms-Katholieke pelgrimmer. Pelgrim, als ik naar Israël ga, maar ik was op Shiloh. Op Shiloh, want het is een heuvel. En daaromheen zijn hogere heuvels. En ik vond het zo'n indrukwekkende plaats. De eerste plaats waar de ark gestaan heeft. En waar de tabernakel, de tent der samenkomst werd opgericht. En Israël de Heere gediend heeft. Ik kon het niet nalaten om een heel klein steentje mee te nemen vanaf die plaats. En dat steentje dat ligt ergens in mijn la, dus maakt u zich niet ongerust. Ik ga er geen afgoderij mee bedrijven. Maar ik denk dan wel eens aan dat steentje, of ik kijk ernaar en dan denk ik aan die plaats. En dan denk ik aan Genesis 49. En dan zegt Jacob, als die spreekt over de toekomst, de verre toekomst, als Jeruzalem een lastige steen voor de volken zal zijn, dat er ook een rots is van behoud. Shiloh. En hij zegt: deze Shiloh, Jezus Christus, zullen al de volkeren gehoorzaam zijn. Egypte, Assyrië, al de volkeren. En dan denk ik aan het feit dat Paulus in Romeinen 9 zegt dat helaas voor Israël deze steen een rots der ergernis is. Nu, voor het grootste deel van Israël. En dan welt in je hart het gebed op waar Paulus over sprak. Wat je misschien een klein beetje gaat vermoeden hoe het hem aangegrepen heeft. Het gebed dat ik voor Israël doe is tot een zaligheid. Omdat ze zich niet langer stoten aan Shilo, de rots van behoud. Lieve mensen, ik geloof dat de Heer Jezus dit probleem gaat oplossen. Omdat hij het zelf gezegd heeft. Hij zal als de herder Israël zich opnieuw met zijn sterke hand tot de kleinen wenden. Maar er moet nog heel wat water door de Jordaan en de Eufraat stromen. Voordat het zover is. Pas bij de bekering van Israël wordt uiteindelijk het oordeel van Bochim opgeheven. En ook de andere oordelen. Die bekering van Israël die laat zien dat God met Israël zal handelen zoals hij ook met elke heiden handelt, zoals u en ik, als die tot bekering komen. Wij worden van dood levend gemaakt. Ezechiël 37. Dal van de dorre doodsbeenderen. Spurgeon zegt bij deze tekst uit Ezechiël 37, dit gaat over Israël, niet over de kerk. En, zegt hij, dat heeft politieke betekenis. Met andere woorden, zo zou hij tegen Van der Graaf gezegd hebben, Gods beloften aan Israël zijn inderdaad geestelijk. Maar zoals u ook al opmerkte, God zal het ook letterlijk vervullen. Israël zal als natie tot bekering komen. Da Costa, in de 19e eeuw, die een van de weinigen in Nederland was die al heel snel publiceerde over die toekomstige bekering van Israël, heeft ook de teksten uit Ezechiël goed gelezen. En hij kwam tot de conclusie dat er voorafgaand aan die bekering van Israël eerst een terugbrengen van Israël zal zijn naar het beloofde land. Dus er is als het ware een voorbereiding door God voordat Israël tot bekering zal komen. En ik denk dan aan Ezechiël 36 vers 4 en 25... Maar God belooft aan Israël, ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. In het land brengen. Dan, zegt de Heere, zal ik rein water op u sprengen. Dan. Dus als ze eerst in het land gebracht zijn, zegt de Costa. En gij zult rein worden van al uw onreinigheden. En van al uw drekgoden zal ik u reinigen. Wat een heerlijke belofte. God zal dat volk Israël eenmaal reinigen. Heiligen. Het zal het volk worden van de heiligen. Van de hoge plaatsen, zegt de Statenvertaling. Maar je mag ook vertalen het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Dat volk dat een eeuwig volk zal zijn. Want Jeremia zegt dat eerder de ordeningen van de hemel zullen ophouden te bestaan, zon, maan en sterren, dan dat Israël ophouden een volk te zijn. God zelf zal rein water op hen sprengen. Dus eerst de terugbrenging naar het land en vervolgens de bekering. Eigenlijk is dat hetzelfde als wat Mozes al mocht zien van Scheren wegen als hij aan het eind van zijn leven, beschreven in Deuteronomium 30, gaat vertellen wat het lot van Israël zal zijn. Dan zegt hij dat ze op een gegeven moment onder de volkeren zullen verspreid worden. En in die verspreiding onder de volkeren zullen ze het zwaar krijgen. Maar, zegt hij, Deuteronomium 30 vers 3, de Heere zal uw gevangenis wenden en zich over u ontfermen. En hij zal u weer vergaderen uit al de volken waarin de Heere uw God verstrooid had. Al waren u verdrevenen aan het einde des hemels. Vandaar zal u de Heer uw God vergaderen, vandaar zal hij u nemen. En de Heer uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. En gij zult dat erfelijk bezitten. En hij zal u weldoen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En dan komt het. En de Heer zal uw hart besnijden. Dus eerst de terugbrenging en dan vervolgens De besnijdenis van het hart, de reiniging door de Heilige Geest. Israël zal op dezelfde wijze wedergeboren worden door Christus als ook bij heidenen wedergeboren worden. Waarom ik dat nu zeg? Als we de krant lezen en de ellende van het Midden-Oosten maar niet al te zeer op ons af willen laten komen, omdat het een lastige steen is om te dragen, te zwaar ook voor ons. God is nu al bezig om dat probleem op te lossen. Hij heeft sinds 48 Israël teruggebracht. Begin is er van Ezekiel 36. Begin is er van Deuteronomium 30. Het is opmerkelijk dat wij niet de eerste zijn die dat gezien hebben, want ook in het verleden waren er velen in ons vaderland die zich daarmee bezig hielden, vooral ook in Engeland. Een voorbeeld daarvan is Thomas Boston, die schrijft: of de Joden hun eigen land weer zullen bezitten of niet, wil ik niet met zekerheid vaststellen. Hij is heel voorzichtig. Maar ik beleid tot de gedachte over te hellen van wel. Wat me op dit punt voornamelijk versterkt is dat de apostel in Romeinen 11 hun nationale bekering besluit uit het verbond met hun vaderen. Dat houdt in dat de Heere hun God en de God van hun zaad zal zijn. En dat de gave van het land Canaan tot een eeuwigdurende bezitting in hetzelfde verbond begrepen ligt. En dan, om maar een Nederlander te noemen, Wilhelmus Abrakel. Daarvan zegt dokter Paul, van wie ik dit citaat heb, op grond van teksten als Deuteronomium 30, Amos 9, Ezekiel 37 en nog een paar andere die hij noemt, zoals Zacharia 2, 12 en 14, concludeert Wilhelmus Abrakel dat het Joodse volk bekeerd zal worden en in het land Canaan zal komen wonen. Hij wijst af dat de teksten louter betrekking hebben op geestelijke zaken. Citaat: bij iedere plaats is wel nadrukkelijk getoond dat de teksten spreken van Israël en wat hun wedervaren zou, en naar ziel en ook naar lichaam. Dus het natuurlijke en het geestelijke. Nu zijn er altijd mensen die zeggen: ja, maar die teksten kunnen ook vervuld zijn over de terugkeer van Israël en de bekering van Israël bij gelegenheid van de terugkeer van Israël in de ballingschap. Dat is niet het geval. Het beste bewijs daarvoor is wel het feit dat Zacharia, de profeet Zacharia, dezelfde dingen door de Heilige Geest geleid gaat zeggen. En deze profeet profeteerde na de ballingschap. Dus deze teksten moeten noodzakelijk slaan op een verre toekomst. Ik lees u Zacharia 10 vers 9. En ik zal hen onder de volkeren zaaien. En zij zullen mijner gedenken in verre plaatsen. En zij zullen leven met hun kinderen en weerkeren. Want ik zal ze weerbrengen uit Egypteland. En ik zal ze vergaderen uit Assyrië. En ik zal ze in het land van Gilead en Libanon brengen. Helderder kan het niet. Ik geloof dat die oudvaders die zicht hadden op de bekering van Israël en de gevolgen daarvan gelijk hebben. Althans het gelijk van de Bijbel aan hun zijde hebben. God zal zelf het probleem van Israël gaan oplossen. En ik zei, straks zal de wederkomende Christus zal dat doen. In dat licht lezen we Jesaja 12. Zacharia 12. Zacharia 12. Vanaf vers 10. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Wat een heerlijk vooruitzicht. Rutherford die zegt ergens: ik zou de dag van mijn dood er wel voor uit willen stellen om mee te maken hoe de oudste zuster, de kerk uit de Joden, verenigd wordt met de jongste zuster, de kerk uit de heidenen. Heb je dat nou ook wel eens? Dat je de dag van je dood er wel vooruit wilde stellen. Wel, dat bekruipt me, dat verlangen als ik dit lees. Dat God op dezelfde wijze als die mij deed wederom geboren worden tot een levende hoop. Waardoor ik ging zien, bekering is A, de levende God dienen. Maar B, niet minder, zijn zoon uit de hemel verwachten. 1 Thessalonicenzen 1 vers 9. We zijn geen halve christenen die alleen de bekering belangrijk vinden. Wij trachten onder de leiding des geestes goud, zilver en kostelijk gesteente te bouwen op het fundament Christus. Door ook de zoon uit de hemel te verwachten. En dan zal Israël bij die gelegenheid op dezelfde wijze bekeerd worden als nu mensen bekeerd worden. De laatste tijd is er nog fel gediscussieerd over of er nou wel of niet een toeleidende weg is. En dominee Haring heeft er opnieuw een boek over moeten schrijven om dat weer helder te krijgen. Hoeverre dat dan wel of niet zo is. Wel, ik hou me maar aan de gewone opvatting dat het zo is dat Jezus tegen Nicodemus zegt, kijk naar het kruis, want daar leert ge verstaan hoe groot uw zonde en vervloeking is, maar ook dat ik die vervloeking op mij genomen heb. Zo heeft overigens Luther het ook gezegd. Als je naar het kruis van Christus kijkt, dan zie je hoe groot Gods toorn is over je zonde. En dat is de wet, zegt hij. Maar je ziet ook hoe groot Gods genade is, dat hij zijn toorn belust in Jezus Christus. Wel met die opvatting gewapend, denk ik dat we alleen maar bevestigd zullen krijgen in de toekomst hoe waar dit is. Dat mensen niet op een of andere toeleidende weg gezet moeten worden, want Christus zegt zelf, ik ben de weg. Want ook Israël zal zo tot bekering komen. Zacharia 12, vers 10. Ik zal over hen uitstorten de geest der genade en de gebeden. En wat gebeurt er dan in die levendmaking? Dan zullen ze mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouw klagen. Niet in de eerste plaats over hun zonde, maar over hem. Omdat ongeloof de grootste zonde is. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Zie hier de bekering van Israël waar onze oudvaders over spraken. Bij die gelegenheid, zei ik, zal dat gebeuren. Bij welke gelegenheid? Als Christus, nadat hij op de wolken des hemels gekomen is, ook zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Zacharia 14. Vers 4. En zijn voeten zullen ten dien dagen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Exacte plaatsbepaling, dus geen misverstand over mogelijk. Het is die olijfberg ten oosten van de stad Jeruzalem waar God een fundament heeft gelegd. En dat fundament is te zwaar voor de volkeren. Als je daar eens over nadenkt, ik zat vanmiddag te denken op de studeerkamer. Wat merkwaardig dat als Paulus zegt dat Israël zich aan de steen Christus gestoten heeft. Wat merkwaardig dat op het moment dat Christus, dat Israël zich niet meer zal stoten aan de rotssteen Christus. Dan zal ook het probleem van die lastige steen Jeruzalem opgelost worden. Dat heeft met elkaar te maken. Je moet zeggen dat, en zeker vanuit het profetisch perspectief, dat God dit Midden-Oosten probleem gaat oplossen en begint met Israël. Er is vaak gezegd natuurlijk dat de profetische draad op de aarde gelegd is bij de kruisdood van Christus en dat die weer opnieuw opgepakt wordt bij de wederkomst. Profetisch perspectief. Als de lastige steen Jeruzalem geen lastige steen meer zal zijn, dan komt dat omdat de rots Christus geen rots der ergernis meer zal zijn voor Israël. Ten slotte nog iets over het Palestijnse volk. Moeten we over hen denken? Ik zei u straks al, ik zou het eigenlijk geen volk willen noemen. Immers, Het is een verzameling van Arabieren uit allerlei landen en een aantal van hen uit het oorspronkelijke gebied wat nu Israël heet. Toch meen ik dat we in de Bijbel er wel iets over kunnen vinden. Voor een deel zullen deze mensen omkomen in de oordelen van de laatste jaarweek die beschreven worden in Openbaring 5 tot 19. We lezen in Zefanja 2, vers 5 tot en met 7. Wee de inwoners van de landstreek der zee, de volken der Gerutim. Het woord des Heren zal tegen u zijn, gij Kanaan der Filistijnenland. Dus dat is de Gazastrook, zeg maar, globaal. En ik zal u verdoen dat er geen inwoner zal zijn. En de landstreek der zee zal wezen tot hutten, uitgegraven putten der herders en betuiningen der kudden. En de landstreek zal wezen voor het overblijfsel van het huis van Juda, dat zij daarin weiden. Des avonds zullen zij in de huizen van Askelon legeren, als de Heere hun God hen zal bezocht en hun gevangenis zal gewend hebben. Dus in de toekomst zal Israël ook daar wonen. Deze tekst die staat in Askelon op een steen gegraveerd. Dus deels zal het lot van de niet-Israëlische bewoners het oordeel zijn waarin ze zullen omkomen. Maar dan die merkwaardige teksten in Ezechiël 16, waar ik nooit ben uitgekomen en misschien u wel, als u de schriften gaat onderzoeken, die van Jezus Christus getuigen en zijn toekomst, zoals terecht door mijn collega werd opgemerkt, dat dat toch het centrale is en het centrum is van het denken van al degenen die Christus lief hebben. In Ezechiël 16, daar wordt ook iets gezegd over de niet-Israëlitische bewoners van het land Kanaan, om het zomaar eens te zeggen. Ik geef u die tekst mee. Ezechiël 16, waar gelezen wordt in vers 53. Als ik, de Heere, haar gevangenen wederbrengen zal, namelijk de gevangenen van Sodom en haar dochters, en de gevangenen van Samaria en haar dochters, dan zal ik wederbrengen de gevangenen uw gevangenis in het midden van haar, Israël. Dit zal de grootste verrassing zijn voor Israël en de wereld, denk ik persoonlijk, in die dag. Dat God tegen Israël zal zeggen: je hebt je altijd hoogmoedig beroemd dat je beter bent dan Samaria en dat je meer bent dan Sodom. Dat waren allemaal goddelozen. Maar je zult tot ontdekking komen, Israël, dat God goddelozen rechtvaardigt. En dan staat er in dat tekstgedeelte dat God die zusters Sodom en haar dochters en Samaria, dus wat nu de Westbank is, zal doen terugkeren tot een vorige staat, tot beschaming van Israël. Tot beschaming van Israël. Dan gebeurt er eenvoudigweg wat er gebeurt als God in uw leven komt, en in mijn leven. Dan gaan de goede tierenheden des Heeren ons verbreken. En dan gaan we wenen voor God vanwege onze zonde van ongeloof en alles wat eruit voortgevloeid is. En dan beginnen we sommige mensen die we voorheen veracht hebben uitnemender te achten dan onszelf. En dan gaat God soms wel eens tot onze beschaming. Ik weet niet of u dat ook wel eens meegemaakt heeft. Ik heb dat meerdere malen moeten meemaken, tot mijn beschaming. Dan gaat God soms werken in mensen waar ik op neerkeek, die meer ontvangen als dat ik ontving. Dan gaat God soms werken in mensen waar je qua intermenselijke relatie de grootste moeite mee hebt, en hen met gaven vervullen van de Heilige Geest. Wel, dat zal Israël straks nationaal overkomen. En Israël zal er dan tegenop gewassen zijn. Dan zal Israël niet in hoogmoed zeggen: wij zijn meerdere. We zullen buigen in het stof voor Jezus. Oh, wat zal dat zijn als Israël zal buigen? Ik denk zo vaak aan een jonge luitenant die ik ooit ontmoette ergens in het noorden. En die tegen me zei, op mijn vraag hoe het nou moet als de hele wereld Israël in de steek laat. Toen zei hij, we'll make it ourselves. Wij zullen het zelf maken. Toen zei ik, nee joh, God zal het voor jullie maken. Toen lachte hij wat en keerde zich om. Hij zal erachter komen. Hij zal erachter komen. God zal het doen. En dan zal heel die hoogmoed van Israël ter aarde storten. Net zo goed als God dat nu doet bij de zijnen onder de heidenen. Zo liggen toch. Hè? Dat is toch een van de heerlijkste dingen van de weg der bekering. Dat God ons vernedert. Ons verbreekt. Wat zal het zijn om met de woorden van Rutherford te eindigen. Als straks de kerk uit de Joden en de kerk uit de heidenen. Dat hele volk onder ene herder. Zo verbroken zal zijn. Dat ze alleen maar oog zullen hebben voor Jezus Christus. En dat ze eindelijk zullen verstaan. Wat ze zo vaak hebben nagepraat, maar zo weinig beleefd in dit leven. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Ik heb gezegd. Willen we nu samen gaan zingen?